Allereerst wil ik vanmiddag een moment nemen om mijn dankbaarheid te uiten naar jullie. Toen vorig jaar de droom ontstond om een tweede locatie van onze gemeente te openen in de binnenstad van Groningen, had ik niet durven dromen dat de gemeente zich zo massaal en eensgezind achter deze nieuwe visie zou scharen. We hebben de afgelopen weken aan jullie gevraagd om mee te bouwen in gebed en in het geven van financiën. We hebben het Pinksterdankoffer gehouden en er is maar liefst meer dan 110.000 euro opgehaald door de hele gemeente. En dat is een groter offer dan dat we ooit eerder in de geschiedenis hebben bij elkaar gebracht bij een kerst- of een Pinksterdankoffer. Zo mooi om te merken, zo bemoediging en ook een bevestiging voor het team wat bezig is met de plannen voor de nieuwe locatie. Dus hartelijk dank daarvoor. Het is ook goed om te delen dat al 43 leden van deze gemeente ook hebben besloten om in ieder geval voor een jaar, iedere zondag op deze nieuwe plek te dienen. En heb ik de kinderen nog niet eens meegerekend die ook meegaan. En het is ook goed om te vertellen dat we zo goed als zeker ook een locatie hebben gevonden waar we de eerste fase van deze nieuwe locatie kunnen huisvesten. Zodra ook de handtekeningen daar zijn gezet, zullen we natuurlijk zo snel mogelijk jullie hiervan op de hoogte brengen. Maar we zijn erg enthousiast over wat God aan het doen is. Wat is de Heer toch goed voor ons? Amen. Hij heeft ons zo rijkelijk gezegend. Maar met het starten van deze nieuwe locatie in de binnenstad van Groningen, er breekt niet het nieuwe tijdperk aan van een nieuwe kerk, maar wel een nieuwe fase in de geloofsreis die wij als gemeente mogen maken in onze stad. En dat is best wel spannend. En dat vraagt ook wel om offers. En eerlijk gezegd doet het ook wel een klein beetje pijn. Omdat we toch iets gaan achterlaten, weer een fase gaan achterlaten die ook goed was. Maar toch weten we dat dit nodig is. Want wij leven niet voor onszelf. En wij bestaan als kerk van Jezus Christus niet voor onszelf. Wij bestaan voor Jezus. En wij leven voor Hem. En wij willen in onze tijd, in ons bestaan, alle plannen en dromen die Hij heeft met de wereld en die Hij concreet heeft met onze stad, die willen wij waarmaken. En in het zoeken naar Gods hart en in het bouwen van Gods huis bestuderen wij in deze weken het Bijbelboek Nehemia. Nehemia die wist heel goed wat het betekende om Gods plannen in zijn tijd waar te maken. Hij gaf zich daarin met heel zijn hart en ziel. En we zien door het hele boek Nehemia heen dat Nehemia zich ontpopt als een begaafd leider. Een voorbeeld. Een geloofsheld. En vandaag willen wij inzoomen op zijn leiderschap en daarvan leren. Maar hoor ik sommigen van jullie denken, dan is deze preek niet voor mij. Want ik ben geen leider. Is dat zo? Ben jij geen leider? Wie heeft dat bepaald? Toen God de hemel en de aarde schiep en zag dat het goed was, en Hij maakte de man en de vrouw Adam en Eva, gaf Hij hen de opdracht. Heers over de schepping. Leiderschap. Toen Jezus terugging naar de hemel met hemelvaart en de discipelen achterliet op aarde, toen sprak Hij de woorden, ga heen. Verander deze wereld door de kracht en de schoonheid van het evangelie. Verkondig mijn naam. Leiderschap. We weten vanuit het woord van God dat God ons niets vraagt wat wij niet aankunnen. En de opdrachten die Hij aan ons gegeven heeft zijn helder. Zelfs als jij jezelf niet ziet als leider, kan ik op basis van Gods woord je vertellen dat Hij anders naar je kijkt. En Hij ziet leiderschap in jou. Hij ziet het in jou. En natuurlijk, we zien ook in het woord van God dat leiderschap ook een specifieke geestelijke bediening is. Die is gegeven aan sommigen. Net zoals de geest andere bedieningen en gaven geeft aan weer andere leden van de gemeente. Maar op een bepaald niveau zijn we allemaal leiders. In de eerste plaats ben je leider over één leven in ieder geval. En dat is je eigen leven. Hoe geef jij leiding aan je eigen leven? Maar velen van ons zijn ook aangesteld als leider over hun gezin, over hun werk, over hun bediening. God ziet in jou een leider. En natuurlijk, sommigen zijn aangesteld over velen, en anderen over weinigen, en anderen over maar één. Maar de geestelijke en bijbelse principes die we leren over de Bijbel hebben toepassing op een ieder van ons. Dus als we vandaag het woord induiken en gaan kijken naar Nehemia en het voorbeeld wat hij gaf in leiderschap, dan is het mijn verlangen dat je deze lessen tot je neemt. Dat je je door laat beïnvloeden. En dat je een sterkere leider zult zijn vandaag dan dat je gisteren was. In datgene waar God je over heeft aangesteld. We gaan vandaag niet één gedeelte lezen. We gaan door verschillende hoofdstukken van Nehemia heen. Om naar verschillende lessen uit zijn leiderschap te kijken. En ik zou er vele kunnen noemen, want dit boek staat vol met leiderschapslessen. Maar dan zitten we hier morgen nog. Dus ik heb de 4 mooiste uitgekozen. Omdat ze zo spreken over het hart van een leider. Het hart dat Nehemia had. En de eerste les, de eerste leiderschapsles, is: een leider heeft een concrete roeping ontvangen van God. Een leider heeft een concrete roeping ontvangen van God. De afgelopen weken hebben we dat gezien in de prachtige preken van Arjan en van Roelof. Hoe Nehemia werd geroepen om de muur rondom Jeruzalem te herstellen. We hebben zijn gebroken hart gezien. We hebben de tranen gezien die hij vloeide. We hebben zijn smeekbeden aan God gehoord. En dan in Nehemia 2 vers 4 en 5 ontvangt hij zijn roeping. Laten we het samen lezen. Hij staat voor de koning die hij diende. Wat is dan je wens? Vroeg de koning. Nehemia zegt: ik bad tot God, tot de God van de hemel. En antwoordde de koning: als het de koning goed dunkt, en als u het mij, uw dienaar, toestaat, zend mij dan naar Juda om de stad te herbouwen waar mijn voorouders begraven liggen. Nehemia krijgt een vraag. En hij brengt die vraag in gebed. En dan weet hij het. Een leider weet welke roeping God hem of haar heeft gegeven. En het mooie in die roeping van Nehemia is dat God hem roept voor degene wat al zo'n tijd zijn hart raakt. Waar hij de afgelopen tijd zoveel mee bezig is geweest. Waar hij zoveel voor gebeden heeft. God roept Nehemia voor iets wat zo in lijn ligt met zijn hart. Hij roept Nehemia om de stad Jeruzalem te herbouwen. En roeping komt bijna altijd voort uit de combinatie van bewogenheid en gebed. Bewogenheid, datgene waar je om kunt huilen. Datgene wat je hart zo diep raakt. En gebed, datgene waar je God zo in hebt gezocht. Want heel vaak ben jij de gebedsverhoring op je eigen gebeden. Datgene waar jij voor bidt, daarvoor wil God je voor inzetten. Zo persoonlijk is onze God. Hij kent je hart. Hij is trots op jou en hij houdt van je hart. Hij wil jouw hart inzetten voor de bouw van zijn huis. De bouw van zijn stad. De bouw van zijn koninkrijk. Ik heb het voorrecht gehad om in een gezin op te groeien waarin we gestimuleerd werden om groot te dromen. Niets is onmogelijk. Alles kan bereikt worden. Walt Disney zei eens, if you can dream it, you can do it. Als je het kunt dromen, als je het kunt voorstellen in je geest, dan kun je het ook doen. Dan kun je het ook realiseren. En Walt Disney heeft in zijn leven bewezen dat het waarheid was. Wat hij droomde, dat heeft hij ook gedaan. Maar roeping gaat nog veel verder dan dromen. Want onze dromen zijn gericht op onszelf en komen voort uit onszelf. Maar roeping heeft te maken niet met onze dromen, maar met de dromen van God. Wist je dat God zoveel dromen heeft? En hij wil ze waarmaken door jou. Roeping komt voort uit zien wat God ziet. Roeping komt voort uit geraakt worden door de dingen die God raken. Roeping komt voort uit bewogenheid voelen voor datgene waar God bewogen over is. Weet jij al waarvoor God jou roept? Weet jij waarom Hij jou op deze wereld heeft geplaatst in deze tijd? Als je dat nog niet weet, zoek er dan naar. En neem die zoektocht uiterst serieus. Serieuzer dan de volgende promotie op je werk. Of serieuzer dan het vaststellen van je hypotheek voor je huis. Serieuzer dan je pensioen. Neem het serieus. Zoek Gods hart. Bid tot Hem. En luister naar zijn stem. Jij bent hier niet zomaar. En je bent niet zomaar hier nu. Stel jouw dienst, stel jouw leven in dienst van Hem. Die jouw leven ver overstijgt. En als je het dan wel weet. Als je roeping hebt ontvangen op je leven. Wees dan niet bang om onverstandige keuzes te maken. Om keuzes te maken waarin anderen je voor gek verklaren. Dit is toch niet slim? Dit is toch niet een goed moment? Nou, Nehemia laat ook zien dat hij bereid was om zijn vertrouwde omgeving te verlaten. De omgeving waarin hij was geboren en opgegroeid. Hij laat het achter om met gevaar voor eigen leven weg te trekken naar die plek waar God hem zendt. En de stad van God, Jeruzalem, te herbouwen. Weet waar God je voor roept. Dat is het begin voor elke vorm van leiderschap. De tweede les die we lezen in Nehemia is een leider doet het samen. Een leider doet het samen. Want als Nehemia vertrokken is naar Jeruzalem en hij deelt zijn visie, hij deelt zijn roeping met de bewoners van de stad, de Joodse bewoners van de stad, dan vindt hij in hen medestanders. Ze doen het vanaf dat moment samen. Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor het herbouwen van de muur rondom Jeruzalem. En iedereen draagt zijn steentje daaraan bij. In hoofdstuk 3 lezen we 32 versen lang. Hoe mannen en ook vrouwen zich toewijden aan het herstel van de muur. Die opsomming is eindeloos. En sommige mensen die werken aan het stukje muur tegenover hun eigen woning. En anderen die komen uit dorpen om de stad heen om daar te bouwen aan een andere stuk muur. En 32 versen lang worden allemaal namen genoemd van mensen die daarbij meehielpen. En dat zijn vaak de hoofdstukken die we overslaan, omdat ze een beetje saai zijn. Die namen zeggen ons niet zoveel. Maar als je bedenkt wat hier gebeurt, dan is dat eigenlijk ook heel erg mooi. 32 versen lang, die werkte aan dat gedeelte van de muur tegenover zijn huis. Naast die andere persoon, die samen met zijn hele familie weer aan dat gedeelte van de muur werkte. En even verderop stond die persoon, die weer deed wat hem was opgedragen. Ze hebben allemaal een stukje van die muur. En iedereen voelt zich verantwoordelijk voor zijn eigen stukje. En iedereen voelt zich een leider over datgene wat hem of haar is toevertrouwd. Maar dan lezen we in die eindeloze opsomming, in vers 5, iets anders. Hoofdstuk 3, vers 5. Daar staat, daar weer naast werkten de inwoners van Tekoa. Begint hetzelfde als alle 32 versen. Maar, staat er dan, de aanzienlijken van die stad deden niet mee met het werk van hun heer. Auw. De aanzienlijken van de stad Tekoa deden niet mee met het werk van hun heer. Proef je de teleurstelling van Nehemia? In zijn blijdschap en zijn trots over al die mannen en vrouwen die meewerken, is er één groep die doet niet mee. Eén groep die geen verantwoordelijkheid nam. Eén groep die afzijdig bleef. En nee, dat houdt Nehemia en al die anderen niet van hun werk. Ze gaan gewoon door. Maar deze groep wordt wel gemist. Waarom toch? Deden de aanzienlijken van Tekoa niet mee? Voelden ze zich misschien te goed? Omdat ze zo aanzienlijk waren? En eigenlijk helemaal niet die stad nodig hadden om zich nog weer beter te voelen? Vonden ze zichzelf misschien te goed voor de zware arbeid die het van hun vroeg? Paste niet bij hun stand? Hadden ze andere zorgen die ze meer bezig hielden dan de bouw van Gods stad? Wat de reden ook was, zij lieten een gat achter. Een gat die gevuld moest worden door anderen. Wij geloven in een kerk waarin we het samen doen. Ja, er zijn vele kerken waar betaalde krachten worden aangesteld om het werk te doen. Maar wij hebben er vanaf het begin heel bewust voor gekozen. Nee, wij willen het samen doen. Iedereen draagt zijn stukje bij. Iedereen heeft wel de verantwoordelijkheid over iets. Iedereen mag wel leiderschap nemen over een klein gedeelte. En als jij niet gaat staan en je verantwoordelijkheid neemt, dan word je echt gemist. Als jij niet meedoet, dan moet dat gat gevuld worden door iemand anders. Doe jij mee? Als ik kijk naar deze gemeente, dan ben ik oprecht onder de indruk van zoveel mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de bouw van Gods huis in deze stad. Maar ik zie ook dat we nog kunnen winnen op het gebied van leiderschap. Ouderen, ik ben onder de indruk van jullie toewijding, van hoe jullie je inzetten voor de gemeente al zoveel jaren. Maar als jongere pastor moet ik ook wel eerlijk zeggen dat ik jullie soms heel erg mis. Dat ik kijk naar onze kinderen, onze tieners en onze jongeren. En dat ik me afvraag, waar zijn de geestelijke vaders en moeders? Bij Elevate hebben we inmiddels zijn we ruim de 100 jongeren gepasseerd. En het leek er even op dat slechts één echtpaar die hele groep moest leiden. Ouderen, we hebben jullie wijsheid en zorg nodig. We hebben nodig dat jullie niet afzijdig blijven. Dat jullie niet laten leiden door jullie angst of er wel iemand op jullie aan het wachten zit. Maar om de jongeren te omarmen en je over hen te ontfermen. We hebben jullie zorg en wijsheid echt nodig. En jongeren, ik zie zoveel mooie dingen in jullie, zoveel passie en enthousiasme. God heeft veel in jullie gelegd. Maar ik zie in zoveel jongeren de moeite om zich toe te wijden. We houden ervan om alles vrijblijvend te doen. Om elke keer maar weer opnieuw te kunnen kiezen voor wat ons het beste uitkomt. God die wil jou gebruiken voor de bouw van zijn huis, maar heeft het nodig dat jij verantwoordelijkheid neemt. En dat je zegt, dit is mijn stukje van de muur. Dit is wat ik ga doen. En het hoeft je niet altijd iets op te leveren. Het mag je soms ook wat kosten. Want we leven niet voor onszelf. We leven voor Jezus. Voor zijn plannen. Voor zijn dromen. Doe jij mee? Doen wij het echt samen? Ben jij aangehaakt? Jeruzalem doet niet iedereen mee. Maar Nehemia laat zich daardoor niet afleiden. Hij doet het werk met de mensen samen die wel aangehaakt zijn. En als een goede leider draagt hij zijn visie over. En laat hij anderen delen in zijn roeping. En als een goede leider delegeert hij verantwoordelijkheden aan anderen. En bekrachtigt hij hen om verantwoordelijkheid te nemen. Doe het samen. De derde leiderschapsles die we vinden in Nehemia is een leider bemoedigd met woorden van God. Een leider bemoedigd met woorden van God. Want als we verder lezen en we zien hoe het werk van de muur vordert, zien we ook dat de tegenstand van buitenaf toeneemt. Er zijn tegenstanders die proberen verdeeldheid te zaaien. Ze willen aanvallen. Ze willen zelfs doden. Ze willen het werk van God stoppen. En als we kijken naar vandaag de dag, dan zien we dat de tactieken van de tegenstander, van de Satan, van de duivel, nog altijd hetzelfde zijn. Hij is er voortdurend op uit om buitengewoon begaafde mannen en vrouwen van God uit te schakelen voor het werk van God. Maar Nehemia, die raakt nauwelijks van slag. Hij ziet de ongeziene. Hij houdt de beloftes van God voor ogen. En hij bemoedigt mensen met de woorden van God. We zien dat in hoofdstuk 4. Bijvoorbeeld in vers 8, waar Nehemia spreekt, wees niet bang voor hen, wees niet bang voor onze tegenstanders. Denk aan de grote en geduchtige Heer en strijd voor uw volksgenoten, voor uw zonen, voor uw dochters en vrouwen en voor uw huizen. In de vers 13 en 14 zegt Nehemia, er is veel werk te doen aan heel verschillende delen van de muur. We werken op grote afstand van elkaar en hebben nauwelijks contact. Maar als u de rams hoort schallen, dan moet u allemaal naar ons toe komen, want dan weten we dat er een aanval komt. Maar onze God zal dan voor ons strijden. Strijd. Strijd, maar weet ook, God strijdt voor ons. En wat doe jij? Als het moeilijk wordt. Als de tegenstand toeneemt. Ja, het is heel mooi om te zeggen wij bemoedigen met woorden van God. Maar de realiteit is heel vaak dat we gaan klagen. Het is allemaal zo moeilijk. Het is allemaal zo zwaar. Het zit allemaal zo tegen. Of we stoppen maar. Het is beter om te stoppen. De tegenstand is te groot. En ik kan je ook vertellen dat het een goede oplossing is, want als je stopt met werken, laat de Satan je absoluut met rust. De tegenstand valt dan weg. En weer anderen zeggen, we gaan bidden. En hoe geestelijk dat ook klinkt, is het niet altijd de tijd om te bidden. Een aantal jaren geleden was ik een keer in Frankrijk op een evangelisatieproject. We hadden meer dan 100 kinderen en tieners, het hele veld stond vol. De hele wijk was uitgetreden. En ik en iedereen werd weggeroepen van het veld. Kom hier, kom hier. En we renden naar elkaar toe. Ik zeg, wat is er aan de hand? Ja, er is geestelijke strijd. En we moeten nu gaan bidden. Ik zei, maar we hebben ook 100 kinderen en tieners. Waar we naar om moeten zien. Ik bid wel terwijl ik aan het werk ben. Er is een tijd om te bidden. Er is ook een tijd om te strijden. En de mannen van Jeruzalem die weten dat heel erg goed. Ze gaan door met het werk van de muur. Dag en nacht. En in de ene hand houden ze hun gereedschap en in de andere hand hun werpspeer. En in de ene hand het gereedschap en op de gordel dragen ze een zwaard. Ze zijn klaar om te strijden, maar ze laten het werk van de Heer niet belemmeren. Zij gaan door. En misschien ben jij wel op een punt gekomen in je bediening dat je die tegenstand ervaart. Dat het zwaar is, dat het moeilijk is, dat je je vermoeid voelt. En lijkt de beste optie om maar te stoppen, om rust in te bouwen. Maar Nehemia zegt, strijd. God zal voor je strijden. Hij is aan je zijde. Ga door totdat het werk van de Heer af is. Dat is jouw bestemming. Richt je aandacht op God. Het zijn de woorden waar we elkaar zo vaak mee bemoedigen. Wat we zingen. De Heer zal voor ons strijden. Ga dan niet in de nederlaag zitten. Ga staan in de belofte van dat woord. En Nehemia die zag met geestelijke ogen wat hij moest zeggen. Het hart van een leider. Het hart wat ook jouw hart mag zijn. Om de mensen over wie jij aangesteld bent te bemoedigen. Om door te gaan. Om vast te houden. Om vurig te zijn. In het navolgen van jouw Heer. En dan zal de opdracht die God ons gegeven heeft zeker slagen. Daarmee komen we bij de vierde leiderschapsles in Nehemia. Een leider doet het anders uit ontzag voor God. We lezen dat in het volgende hoofdstuk, Nehemia 5. De versen 14 en 15. Daar zegt Nehemia, overigens heb ik in de 12 jaar dat ik door de koning als gouverneur van Juda was aangesteld, vanaf het 20ste tot het 32ste regeringsjaar van Artaxerxes, nooit een vergoeding verlangd voor de kosten die een gouverneur voor zijn onderhoud moet maken. En mijn broers evenmin. De gouverneurs voor mij daarentegen hadden het volk zware lasten opgelegd. En vorderde van hen niet alleen voedsel en wijn, maar ook nog eens 40 shekels zilver. En hun manschappen terroriseerden het volk. Maar ik deed het anders. Uit ontzag voor God. Nehemia wordt door de koning aangesteld als gouverneur. En als gouverneur mocht Nehemia heel goed aanspraak maken op een passende vergoeding. Daar was niks mis mee geweest. Het is niet erg om onze leiders te betalen voor het harde werk wat ze doen. Waren het niet dat veel van zijn Joodse volksgenoten leden aan grote armoede en enorme schulden hadden die ze niet terug konden betalen. Sommige volksgenoten moesten zelfs hun eigen kinderen verkopen in slavernij om hun magen te voeden. En Nehemia die besluit dan om geen aanspraak op zijn vergoeding te doen, alhoewel hij er wel recht op had. En om juist uit te gaan delen van wat hij had ontvangen. En dat, terwijl zijn voorgangers, zijn voorbeelden, hun beloningen wel opgeëist hadden, ten koste van het volk. Maar, zegt Nehemia, ik deed het anders. Uit ontzag voor God. We kennen allemaal vele voorbeelden van leiders die ons zijn voorgegaan en zijn tekortgeschoten. We hoeven alleen maar naar het nieuws te kijken om dat te weten. Elke dag opnieuw ontvangen we berichtgeving over leiders die gefaald hebben ten koste van volkeren. En dat gebeurt niet alleen in de wereld, maar ook in de kerk. Ook onder ons, ook wij maken fouten. En ik merk dat de aversie tegen leiderschap in ons land groeit. Misschien ben jij beschadigd door autoritair leiderschap. Misschien neem jij autoriteit niet meer al te serieus. Misschien probeer jij je verre te houden van elke vorm van invloed. Maar wat deze wereld en deze kerk en jouw directe omgeving nodig hebben, zijn mannen en vrouwen die gaan staan. Die verantwoordelijkheid nemen. En het anders doen. Uit ontzag voor God. Waar veel leiders hun succes afmeten aan de omzet die ze maken. Met hun grote huizen, dure auto's en vette bankrekeningen. En niet schuwen om een slaatje te slaan uit iemand anders portemonnee. Daar doen wij het anders. En zullen wij geven. En daar waar veel leiders en invloedrijke beroemdheden in het hashtag MeToo tijdperk in opspraak kwamen. Omdat ze hun positie gebruikten om vrouwen, mannen en zelfs kinderen te beledigen, te betasten. Of zich aan hen op te dringen. Daar doen wij het anders en zullen wij lief hebben. Daar waar veel leiders zich in zelfgerichtheid verheffen boven hen over wie ze zijn aangesteld. Gaan voor eigen eer. En steeds zoeken hoe zij hun macht weer ten koste van anderen kunnen vergroten. Daar doen wij het anders en zullen wij dienen. God is op zoek naar leiders. Leiders die het anders doen. Mannen en vrouwen die weten waar God hun voor heeft geroepen in deze tijd. Mannen en vrouwen die kijken naar het voorbeeld van Jezus Christus. Die in zijn leiderschap ons zo veel heeft gegeven. Ons zo veel heeft lief gehad. Ons zo veel heeft gediend. Om in zijn voetsporen dat ook weer door te geven aan hen over wie hij ons aanstelt. Gevend, liefhebbend en dienend. O God zoekt mannen en vrouwen die verantwoordelijkheid durven te nemen. Durven te gaan staan in een tijd als deze, die zich verantwoordelijk voelen voor hun stukje van de muur. Die leiderschap durven nemen op de plek die hij hun heeft toevertrouwd. Ja, God die zoekt jou. Ga toch staan. Neem je plek toch in. Laten we elkaar aanvuren. Om de beste leiders te zijn die we kunnen zijn. Ieder op zijn eigen gebied. Ja, wij zijn leiders. Maar wij doen het anders. Want wij hebben ontzag voor God. Wij zijn leiders. Maar wij doen het anders. Want wij zijn van God. Amen. Laten we samen bidden. Vader, we danken u voor uw hart. We danken u voor wat u aan het doen bent. We danken u dat u uw stad aan het bouwen bent. Dat u uw huis aan het bouwen bent. Dat u uw koninkrijk aan het bouwen bent. Dank u wel voor al uw dromen en al uw plannen. En dank u wel voor uw vertrouwen in ons. Dat u het met ons en door ons en in ons wilt doen. Dank u wel voor alles wat u bent en alles wat er leeft in uw hart. Dank u wel dat u ons aanstelt. Aanstelt om het verschil te maken in onze tijd. Heer, we komen bij u precies zoals we zijn en precies daar waar we zijn. Heer, u kent de leugens in onze gedachten, u kent onze twijfels, u kent onze onzekerheden. Maar we willen er op dit moment ook voor kiezen om te kijken naar u, die voor ons strijdt, die ons voorgaat, waar geen tegenstand stand zal houden, omdat u groter bent en sterker bent. O, in uw kracht en in uw autoriteit willen wij gaan. Willen wij onze plek innemen. Willen wij bouwen aan dat stukje van de muur die u ons toevertrouwt. En daarom bid ik op dit moment, Heilige Geest van God, kom over ons en raak onze harten aan. Spreek tot ons. Laat zien wat uw hart is. Laat zien waar u bewogen over bent. Laat zien waar wij voor mogen bidden. Laat zien waar wij voor mogen strijden. Laat zien waar wij aan mogen werken, Jezus. Stort uw geest uit over en in ons. En leid ons de weg die wij mogen gaan. O Jezus. Wij leven voor u. We leven voor uw naam. We geloven dat we niet zomaar leven in deze tijd. En niet zomaar geplaatst zijn in deze stad. O, roep vanmiddag mannen en vrouwen, jongens en meiden om te gaan staan. En verantwoordelijkheid te gaan nemen. Om leiderschap te tonen. En het anders te doen. Uit ontzag voor uw naam. De allerhoogste naam. De naam van Jezus. Wij zijn van u en wij leven voor u. In Jezus' naam. En ik bid ook straks als we naar de bedieningenmarkt gaan, Heer, dat u ook daar doorheen werkt. Dat het niet gewoon leuke kraampjes zijn, maar dat u de juiste mensen op de juiste plek zet. Dat u de juiste mensen roept voor de juiste bediening. Dat u het bevestigt en bekrachtigt en zegent. Dat u het gebruikt voor de bouw van uw stad, van uw huis. Van uw koninkrijk. En we zegenen dat moment nu al in uw naam, Jezus. In Jezus' naam. Ik wil ook vragen of de bidders naar het kruis willen lopen. Misschien ben jij vanmiddag geraakt door het woord van God. Misschien ervaar je wel in je hart dat leiderschap weerstand bij je oproept. Door dingen die jij hebt meegemaakt. Misschien met je eigen vader of je eigen moeder of een leraar of een baas of een voorganger of een geestelijke leider die naar jou tekort is geschoten. Breng je gebroken hart bij hem, want hij wil je helen. Misschien moet je gebed vragen deze middag omdat je niet weet wat je roeping is. Laat voor je bidden. Ga samen naar God. Doorzoek je hart en vraag aan hem waar hij je wil gebruiken, waar hij je wil inzetten. En als je wel weet wat God je verroept, maar je bent bang om keuzes te maken die onveilig zijn, die niet vanzelfsprekend zijn. Laat voor je bidden, voor moed, voor kracht, voor gerichtheid om Jezus, om dat te doen wat Hij van je vraagt. Laat voor je bidden. In Jezus' naam. Amen.